Well, brethren, it's a great joy to be with you on this occasion.
Broeders en zusters, het is een grote vreugde om bij deze gelegenheid met jullie samen te zijn.
I bring you greetings from the country of Zambia.
Ik breng u de groeten vanuit het land van Zambia.
One of my greatest joys as I travel around.
En een van mijn grootste vreugden terwijl ik mag rondreizen.
Is to see that what God has done back home, He is doing everywhere in the world.
Is dat ik mag zien dat datgene wat de Heere God bij ons in Zambia doet, dat Hij dat over de hele wereld aan het doen is.
We may have a lot of differences, culturally speaking.
En cultureel gezien zijn er heel veel verschillen.
But we have something in common, and it is a common creator and a common redeemer.
Maar er is iets dat wij allemaal met elkaar overeen hebben. We hebben dezelfde schepper en dezelfde verlosser.
He has given us a common Bible.
Hij heeft ons dezelfde Bijbel gegeven.
From which we learn how to live in his world.
En van waaruit wij kunnen leren hoe wij mogen leven in zijn wereld.
And so it doesn't matter where I go, I find people who are living for the same God.
Dus het maakt niet uit waar ik ook kom, ik vind overal mensen die willen leven voor dezelfde God.
And the Lord willing, we will meet together in a common heaven.
En zo de Heere wil, zullen wij elkaar ook ontmoeten straks in de hemel.
Where there will be no Africans and no Dutch.
En daar zullen geen Afrikanen zijn en geen Nederlanders.
We will all be the redeemed of the Lord.
En wij zullen allemaal de verlosten des Heren zijn.
So it's a great joy for me to be here with you.
Dus het is een grote vreugde voor mij om bij jullie te zijn.
And I am looking forward to enjoying fellowship with you while I am here.
En ik zie er naar uit om u ook te mogen ontmoeten terwijl ik hier ben.
As has already been said, my name is Conrad Mbewe.
Zoals al gezegd is, mijn naam is Conrad Mbewe.
I pastor the Kabwata Baptist Church in Lusaka, Zambia.
Ik ben voorganger van de what's the name again? Kabwata Baptiste Gemeente in Lusaka, Zambia.
And I am married to a lady called Felicitas.
En ik ben getrouwd met een vrouw en haar naam is Felicitas.
We have 6 children.
We hebben 6 kinderen.
3 of whom are foster children that we have been raising up.
En 3 van onze kinderen zijn pleegkinderen die wij hebben opgevoed.
And then 3 are biological children.
En 3 van onze kinderen zijn onze eigen biologische kinderen.
I'm also a grandfather.
Ik ben ook grootvader.
So I'm getting old.
Dus ik ben oud aan het worden.
It's a blessing of the Lord to see what He is able to do with the children, especially when they come to faith in Jesus Christ.
En het is een zegen om te zien wat de Heere ook met onze kinderen doet en in onze kinderen doet, in het bijzonder als zij ook tot geloof in Jezus Christus komen.
Please do turn with me to 2 Timothy and chapter 3.
Ik wil u vragen om met mij op te slaan 2 Timotheus hoofdstuk 3.
Which is really the passage I want us to briefly consider together in this first session.
En dat is het tekstgedeelte waar ik kort met u bij stil wil staan in deze eerste sessie.
As we consider the subject of scripture as the living and eternal word of God.
Als we vanmorgen stilstaan bij het thema van de schriften, de Bijbel als het levende en eeuwige woord van God.
And so I ask our brother to read from that chapter and he will commence with verse 14 up to chapter 4 and verse 6. 2 Timothy 3 Vers 14 to chapter 4 and verse 6.
We lezen met elkaar 2 Timotheus 3 vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. Ik zal het u voorlezen. 2 Timotheus 3 vers 14. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienst ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande.
Well, brethren, the subject that is before us is one on which the Christian church either stands or falls.
Het thema waar wij vanmorgen over nadenken is een thema waarbij de kerk van Jezus Christus zal staan of zal vallen.
I know that Martin Luther, whose song we have just sung, attributed that phrase to the subject of faith.
Ik weet dat Martin Luther, wiens lied wij zojuist hebben gezongen. I'm sorry, I didn't understand.
Okay, Martin Luther said it is on the issue of faith that the church stands or falls.
Martin Luther zei dat het de zaak van het geloof is, dat het de kwestie van het geloof is waarmee de kerk staat of valt.
But when you think about it, our faith is supposed to be on the word of God.
Maar als je daarover nadenkt, dan hebben we het natuurlijk wel over het geloof dat gebaseerd is op het woord van God.
Once our understanding of God's word is destroyed,
op het moment dat ons begrip, ons verstaan van het woord van God, als dat wordt aangetast,
our faith is also destroyed.
Dan gaat ons geloof ook ten onder.
Because that which we ought to believe in has been removed from us.
Omdat datgene waar wij in behoren te geloven dan van ons is weggenomen.
And it happens a lot these days.
En dat gebeurt vandaag de dag veel.
That young people go off to Bible college.
Dat jonge mensen gaan naar bijbelscholen.
Really full of faith.
En ze zijn vol van geloof als ze daar naartoe gaan.
Wanting to serve God.
En ze hebben een verlangen om de Heere God te dienen.
Wanting to bring men and women to repentance and faith.
En ze willen heel graag mensen brengen tot bekering en zien komen tot geloof.
But while they are being prepared for ministry,
maar terwijl ze worden voorbereid op de bediening,
they end up in the hands of people who don't really believe the Bible is the word of God.
Komen ze eigenlijk terecht onder de invloedssfeer van mensen die ten diepste niet geloven dat de Bijbel het woord van God is.
And consequently, in those 3 to 5 years, their faith is destroyed.
En het gevolg daarvan is dat in de 3 of 5 jaar die ze studeren, dat hun geloof nota bene ten onder gaat.
They end up taking up churches.
En
becoming pastors.
Ja, uiteindelijk worden ze dan voorganger van een kerk.
They open the Bible.
En dan openen ze de Bijbel.
They don't believe that this book is really the word of God.
Maar ze geloven niet echt dat dit boek het woord van God is.
They now think it's merely a human book.
Ze denken nu eigenlijk ten diepste dat het vooral een menselijk boek is.
Which is full of mistakes.
En waar een heleboel fouten ook in staan.
It's full of good advice.
Waar een heleboel goed advies in staat.
And in the end they completely fail to do the work God wants them to do.
Maar de slotsom is dat ze uiteindelijk helemaal falen in het doen van het werk dat God wil dat zij doen.
So it matters whether you really believe this is the living and enduring word of God.
Dus het maakt heel veel verschil of je werkelijk gelooft dat de Bijbel het levende en eeuwigdurende woord van God is.
Look at the way in which Peter speaks about the work of God in human souls.
We zullen kijken naar de manier waarop Petrus spreekt over het werk van de Heere God in de ziel van de mens.
In 1 Peter chapter 1 verse 22 and verse 23.
In 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 22 en vers 23.
Again, our brother will read it, 1 Peter 1, verse 22 and verse 23.
Ik zal lezen 1 Petrus 1, vers 22 en 23. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief, uit een reine hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God.
I want you to briefly notice Peter's understanding of God's work in human souls.
Ik wil dat u opmerkt wat Petrus zijn begrip is van hoe de Heere God werkt in de ziel van mensen.
The purification of human souls takes place as we obey the word of God.
De reiniging van de ziel van de mens vindt plaats als wij de waarheid gehoorzamen.
And as we are purified, we are enabled to love other people.
En als wij gereinigd worden, dan worden we in staat gesteld om andere mensen lief te hebben.
We are able to do it from a pure heart, says Peter.
En we zijn dan in staat om dat te doen vanuit een rein hart, zegt Petrus.
But notice the way he goes back again to that word of God.
Maar je moet opmerken hoe hij opnieuw terugkeert tot het woord van God.
That it is that same word that has given you new birth.
Het is datzelfde woord dat u de wedergeboorte heeft geschonken.
Because of what it is.
Vanwege wat het woord van God is.
It is not a perishable seed.
Het is niet vergankelijk zaad.
It is the living and enduring word of God.
Maar het is het levende en eeuwig blijvende woord van God.
So let's think about that just for one moment.
Dus laten we daar wat langer bij stilstaan.
We will begin from the end and go to the beginning.
We beginnen bij het einde en dan gaan we terug naar het begin.
Because this word is enduring, it is full of life.
Omdat dit woord blijvend is, is het vol van leven.
It gives you life.
En daarom geeft het jou ook leven.
And as it gives you life, it purifies you.
En terwijl het jou leven geeft, reinigt het jou ook.
It enables you to obey God's injunction.
En het stelt jou in staat om Gods bevelen te gehoorzamen.
And so you are able to live a life that was previously impossible.
En daardoor ben je in staat om een leven te leiden dat je voorheen niet kon leiden.
So it's not just commanding you what to do.
Dus het woord van God zegt jou niet alleen wat je behoort te doen.
It is also empowering you to do it.
Maar het bekrachtigt jou ook om het te doen.
That's what this word does for you.
Dat is wat het woord voor jou doet.
It is alive.
Het is levend.
It is enduring.
En het is blijvend.
It enables you to live a life which is otherwise impossible.
En het stelt jou in staat om een leven te leiden dat je anders helemaal niet kan leiden.
The question I'm asking in this session is, do we believe that?
En de vraag die ik vanmorgen in deze toespraak aan u wil stellen is, gelooft u dat?
As you read that Bible on your own,
terwijl u zelf in de Bijbel aan het lezen bent,
as you Open it up in your preaching and teaching.
En als u de Bijbel opent om daar vanuit te delen met anderen.
Do you have confidence that you have a very, very special book in front of you?
Heeft u dan het vertrouwen dat u een heel bijzonder boek voor u hebt?
And therefore you can declare it full of faith.
En dat u het daarom kunt proclameren vol van geloof.
And this is what Paul now is dealing with Timothy in that book where we began from.
En zo spreekt Paulus ook tot Timotheus in het boek dat we eerder waar we eerder uit hebben gelezen.
You see, Paul was about to die.
Paulus stond op het punt om heen te gaan.
That's where we ended our Bible reading.
Daar zijn we gestopt te lezen in 2 Timotheus.
He says, I'm already being poured out as a drink offering. The time of my departure has come.
Hij zegt, ik word immers reeds als plankoffer uitgegoten. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande.
Now, if you've ever had the opportunity to be at the deathbed of somebody.
Als je ooit aan het stervensbed van iemand hebt gestaan.
Maybe an uncle or a father.
Misschien een oom of je vader.
And he is now giving you his last words.
En hij spreekt nu zijn laatste woorden tot jou.
I'm sure you know the importance of those words.
Dan ben je doordrongen van het belang van die woorden.
His strength is running out.
Zijn kracht is aan het uit hem aan het wegtrekken.
He is aware that these are the last words he's going to give you.
Hij is zich ervan bewust dat dit de laatste woorden zijn die hij aan jou kan doorgeven.
He wants you to remember those words long after he has died.
En hij wil dat je die woorden nog heel lang je zult herinneren.
He chooses his words carefully.
Hij kiest zijn woorden zorgvuldig uit.
And he emphasizes that this is what you need to keep dear for the rest of your life.
En hij benadrukt dat je die woorden op waarde moet blijven schatten de rest van je leven.
He looks at his whole life himself and chooses the last most important things.
Hij kijkt terug op zijn eigen gehele leven en hij kiest de belangrijkste dingen kiest hij eruit.
And that's what Paul was doing to Timothy now.
En dat is wat Paulus op dit moment naar Timotheus toe doet.
And the most important words he finally leaves with him.
En de belangrijkste woorden die hij dus naar Timotheus uitspreekt op dat moment
is about scripture.
Is over het woord.
The importance of scripture.
Het belang van het woord.
The role that scripture ought to play in Timothy's life and ministry.
En de rol die de schriften behoren te spelen in het leven en in de bediening van Timotheus.
And that's what I want us to see for a few moments.
En ik wil heel graag dat wij dat vanmorgen met elkaar ook zien.
What we notice to begin with,
wat we als eerste opmerken om te beginnen,
is the fact that scripture, the position it will have in your life depends on your own experience of it.
En de plaats die het woord in jouw leven inneemt hangt ook af van je eigen ervaring met het woord.
In other words, it must be a personal conviction.
Met andere woorden, het moet echt een persoonlijke overtuiging zijn.
Not simply a teaching which you have received, which you are keeping in your head.
Het moet niet alleen een onderwijzing zijn die je hebt gehoord en die je in je hoofd hebt opgeslagen.
It is that this book has transformed your own life as well.
Maar waar het om gaat is dat dit boek ook je eigen leven heeft veranderd.
Look at what the book did to Timothy.
We kunnen zien wat het boek met Timotheus heeft gedaan.
He says there in verse 14 and 15 of chapter 3.
In hoofdstuk 3 vers 14 en 15 schrijft Paulus.
He says, but as for you, continue in what you've learned and firmly believed.
Hij zegt tegen Timotheus, blijf bij wat u geleerd hebt en waar u van verzekerd bent.
Knowing from whom you learned it.
Wetende van wie je het hebt geleerd.
And how from childhood you've been acquainted with the sacred writings.
En hoe je van jongs af aan de heilige schriften kent.
Listen to this. Which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.
Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus.
Paul is saying to Timothy,
Paulus zegt tegen Timotheus,
that don't forget what this book has done in your life.
Vergeet niet wat dit boek in jouw eigen leven heeft gedaan.
Your own parents have taught you.
Je eigen ouders hebben het je onderwezen.
And in this particular case, primarily his mother and his grandmother.
En hier worden speciaal ook genoemd zijn moeder en zijn grootmoeder.
They taught you this book.
Zij hebben jou onderwezen.
And Paul himself had come in preaching from it. Jesus Christ and him crucified.
En Paulus was ook naar Timotheus toegekomen en had ook hem vanuit dat boek de Heer Jezus en dien gekruisigd gepredikt.
And consequently Timothy became to faith in Christ.
En het gevolg daarvan was dat Timotheus tot geloof in Jezus Christus was gekomen.
Salvation through faith in Christ Jesus.
Zaligheid door het geloof in Jezus Christus.
And Paul is saying that conviction that you had that this is a life-changing book, don't abandon it.
En Paulus zegt tegen Timotheus, deze overtuiging die jij hebt gekregen, dat woord, dat een levensveranderend woord is. Hou die overtuiging vast.
As you sit here this morning,
terwijl u hier vanmorgen zit,
can you also say that the truths of this book have transformed your life.
Kunt u ook zeggen dat de waarheden van dit boek uw leven hebben veranderd?
That there was a day when either you were reading this book or somebody was preaching from it and it shook you to the very depths of your being.
Dat er een dag is geweest dat u misschien zat te lezen in de Bijbel of dat iemand de Bijbel tot u predikte, dat u naar een preek luisterde en dat het u heeft aangeraakt tot in het diepst van uw wezen.
You learned from it that you were a sinner and that God was angry with you.
En dat u daarvan geleerd hebt dat u een zondaar bent en dat u onder de toren van God stond.
All your unbelief was smoked out of your head.
En dat het ongeloof door het woord van God dat uit uw weg is gegaan.
All your religiousness was thrown out of your life.
En dat al uw religiositeit door het woord van God dat van u afgevallen is.
You knew that if Jesus doesn't save you, you will perish.
En dat u erachter bent gekomen dat tenzij de Heer Jezus Christus u redt, u zalig maakt, dat u verloren zult gaan.
Maybe your friends were still laughing at the preacher.
En misschien waren er vrienden van u die nog steeds een beetje lachten om de prediker.
But for you, you realized it was a matter of life and death.
Maar u kwam erachter dat het een zaak is van leven en dood.
And consequently, you repented of your sins and you put your trust in Jesus Christ.
En als gevolg daarvan heeft u zich bekeerd van uw zonden. En heeft u uw geloof, uw vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus.
And sure enough, your life became thoroughly transformed.
En daardoor is uw leven helemaal veranderd.
You knew you entered into a new relationship with the living God.
U weet dat u daardoor in een nieuwe relatie bent komen staan met de levende God.
And each time you have read this book.
En elke keer als u in die Bijbel bent gaan lezen.
It has not been like a fiction novel.
Het is niet, dan was het niet als een soort roman of als een verzonnen verhaal.
It has been as though God himself has been addressing you.
Maar dan heeft u ervaren dat de Heere God zelf tot u heeft gesproken.
Why should you now, so many years later, begin to doubt this book?
Waarom zou u nu, zoveel jaren later, beginnen te twijfelen
aan
dit boek?
Another person, just because he's got so many degrees behind his name, make you doubt this book?
Waarom zou iemand die misschien een heleboel titels en een heleboel diploma's heeft gehaald, waarom zou u die toelaten om u te laten twijfelen aan dit boek?
You experienced its power.
U heeft zelf de kracht ervan ervaren.
Hang on to that reality.
En hou daaraan vast.
Those who are doubting it, it's because they've not experienced the power of God through it.
Degenen die gaan twijfelen aan het woord van God, dat komt omdat ze zelf de kracht van dat woord van God in hun eigen leven niet hebben ervaren.
That is their problem, it's not yours.
Maar dat is hun probleem, niet uw probleem.
Don't throw away that which God has given you.
En werp niet datgene weg wat de Heere God zelf u heeft gegeven.
That's what Paul is saying to Timothy here.
En dat is wat Paulus hier tegen Timotheus zegt.
That's what God is saying to us as well.
En dat is wat de Heere God vanmorgen ook tegen ons zegt.
But I need to go a little further on this matter.
Maar we gaan nog wat verder.
So that we can see the responsibility that God is placing on all of us today.
Zodat we zullen zien welke verantwoordelijkheid de Heere God aan een ieder van ons geeft vandaag.
Paul is not saying to Timothy that remember what the word has done to you.
Paulus die zegt niet tegen Timotheus, herinner je wat het woord aan jou gedaan heeft.
He's saying remember those from whom you learned this word.
Maar hij zegt ook, herinner je degenen van wie je het woord van God hebt geleerd.
Look again at verse 14.
Als we nog een keer kijken naar vers 14.
He says, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed in.
Hij zegt, blijf bij wat u hebt geleerd en waarvan u verzekerd bent.
Notice, knowing from whom you learned it.
Omdat u weet van wie u het geleerd hebt.
Now that's important.
Dat is belangrijk.
Because God in his sovereignty,
omdat de Heere God in zijn soevereiniteit
did not rain down Bibles from heaven.
Hij heeft niet Bijbels uit de hemel neer laten regenen.
He uses human beings to convey his truth to human beings.
Maar hij gebruikt mensen om zijn waarheid aan andere mensen over te dragen.
The prophets spoke. And what they spoke was put together in scripture.
De profeten hebben gesproken en wat zij hebben gesproken, dat is in de Bijbel gekomen.
The apostles spoke and what they spoke was put together in scripture.
De apostelen hebben gesproken en datgene dat zij hebben gepredikt, dat is in de Bijbel gekomen.
Our role as preachers is to also speak the truth of God's word.
En onze rol als predikers is ook om het woord van God ook te spreken.
And if there is going to be faith in the Bible in the pews, there must be faith in the Bible in the pulpit.
Als we ernaar verlangen dat er geloof in de Bijbel is in de kerkbanken, dan moet er ook geloof in de Bijbel zijn op de kansel.
If there is unbelief in the pulpit, there's going to be unbelief among the ordinary
Christians. Als er ongeloof op de kansel is, dan zal er ongeloof in de gemeente zijn.
That's a very big responsibility.
Dat is een hele grote verantwoordelijkheid.
Therefore, as Paul says to Timothy here, remember my faith as Paul in this book. Daarom, and live by it.
Daarom zegt Paulus tegen Timotheus, herinner je mijn geloof in de schriften en leef daarnaar.
Is that what our lives are saying to our congregation?
Is dat ook wat ons leven spreekt tot onze gemeentes?
Is that the way we are teaching the Bible to God's people?
Is dat ook de manier waarop wij de Bijbel onderwijzen aan Gods volk?
Are we teaching it as the final authority?
En prediken wij het als de uiteindelijke autoriteit, het uiteindelijke gezag voor leer en leven?
Are we teaching it as the living and abiding word of God?
En onderwijzen wij het als het levende en het blijvende woord van God?
Those who are listening to us, is their faith growing in this book?
Als mensen naar ons luisteren, neemt hun geloof in dit boek dan toe?
Well, There's a reason why we should have faith in this book as the living and enduring word of God.
Er is een reden waarom wij geloof behoren te hebben in dit boek als het levende en blijvende woord van God.
Paul says to Timothy.
Paulus zegt tegen Timotheus
that it is because this book came from God.
Dat de reden daarvan is dat dit boek van de Heere God is gekomen.
Vers 16 en vers 17.
Vers 16 en vers 17.
He says there.
En daar zegt hij:
all scripture is breathed out by God.
Heel de schrift is door God ingegeven, door God uitgeademd.
It is profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness.
En het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.
That the man of God may be competent, equipped for every good work.
Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn en tot elk goed werk volkomen toegerust.
What a statement.
Wat een uitspraak.
It is first of all a plain statement that scripture comes from the creator himself.
Het is in de eerste plaats een hele duidelijke uitspraak dat de schrift van God zelf is gekomen.
Most of us have had this experience in life.
De meeste van ons hebben deze ervaring wel gehad.
Where we buy some complicated electronic equipment.
Dat we een of ander elektronisch apparaat kopen dat nogal ingewikkeld in elkaar zit.
And when you get it out of the box at home.
En als je het thuis uitpakt,
you always find a book inside that box.
Dan vind je altijd een soort gebruiksaanwijzing, een boekje vind je erbij.
It is called by different things.
En dat wordt op verschillende manieren genoemd.
Sometimes it's called a manufacturer's manual.
Soms is het de gebruikershandleiding van de fabrikant.
Sometimes it's called an owner's or operator's manual.
Soms is het de gebruikshandleiding van de eigenaar, degene die het gebruikt.
The important thing is that the people who put that together.
Maar het belangrijke punt is dit, dat degene die dat in elkaar hebben gezet,
are the people who made the equipment.
Degene die de gebruikshandleiding hebben geschreven, dat zijn de mensen die dat apparaat hebben gemaakt.
That's very important.
Dat is een belangrijke gedachte.
You see, you can argue with your friend who bought similar equipment.
Kijk, je kan natuurlijk met je vriend gaan discussiëren die datzelfde apparaat heeft gekocht.
When he's telling you how to operate your equipment.
Als hij jou vertelt hoe je dat ding behoort te gebruiken.
But you are a fool if you start arguing with that book.
Maar je bent dwaas als je in discussie gaat met die gebruikershandleiding.
If you start saying no, I know better than what has been written in this book.
En als je gaat zeggen nee, ik weet zelf beter hoe ik hiermee om moet gaan dan wat er in dat boekje staat.
It's your own fault.
Dan is het je eigen fout.
If you destroy that equipment.
Als je dat apparaat kapot maakt.
That's what Paul is saying to Timothy here.
En dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt in deze verse.
That book you have in your hands.
Dat boek dat jij in je handen hebt.
Is the manufacturer's manual.
Dat is de gebruikshandleiding van degene die alles heeft gemaakt.
The one who made the world.
Degene die de wereld heeft gemaakt.
The one who made you.
En degene die jou heeft gemaakt.
Is the one who has breathed out this book.
Hij is degene die dit boek heeft uitgeademd.
Yes, he has used different people to write it down.
Ja, hij heeft verschillende mensen gebruikt om die Bijbelboeken te schrijven.
But he is the primary author.
Maar hij is de auteur met een hoofdletter.
Therefore, don't argue with it.
Daarom ga niet in discussie met dat woord.
Otherwise, you will be the loser.
Anders ben jij de verliezer.
Instead, you should have complete confidence in it.
In plaats daarvan is het belangrijk dat je echt het volste vertrouwen erin hebt.
That it is sufficient for everything that he wants to do.
Dat het genoegzaam is. That you want to do yourself?
That God wants to.
Dat het genoegzaam is voor alles dat God in ons leven wil doen.
In the lives of his people.
Wat hij wil doen in de levens van zijn mensen.
That's the reason why Paul puts it in so many words.
En dat is waarom Paulus het op deze manier heeft verwoord.
That is for teaching, for reproofing, for correction, for training in righteousness.
Dat hij al deze woorden gebruikt, dat het nuttig is om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden.
Whatever it is you need to do to take God's people to heaven, this book is enough.
Alles wat er nodig is en wat er gedaan moet worden, opdat het volk van God tot zijn bestemming komt en in de hemel zal komen, alles wat er gedaan moet worden, de Bijbel is daar genoegzaam voor.
Surely you can see that even in verse 17.
Dat zien we ook in vers 17.
As if he hasn't said it, he repeats that the man of God may be competent, equipped for every good work.
En hij zegt daar dat door het woord van God de mens die God toebehoort voor elk goed werk volkomen toegerust is.
It can't be clearer than that.
En duidelijker kan het niet.
It's competent, equipped for every work that you need to do.
Volmaakt en toegerust voor elk goed werk dat je behoort te doen.
To change the example now to another example.
Nou, we gaan even over op een andere beeldspraak.
There are times when some equipment that you bought from a particular company breaks down.
Het gebeurt natuurlijk wel dat je een apparaat dat je hebt gekocht van een bepaald bedrijf dat stuk gaat.
And you call in a technician from that company to come and fix it.
En je belt dan een technicus van dat bedrijf om te komen om het apparaat te repareren.
They come with their toolbox.
En dan komt die persoon aan met zijn gereedschapskist.
And a van, a car that is made to contain more of the equipment.
En hij heeft een heel busje bij zich, waarin hij ook meer bij zich heeft om dat ding te kunnen repareren.
Have you noticed how they are thoroughly equipped?
En als dan zo iemand komt, een reparateur komt, heb je wel eens opgemerkt hoe goed ze zijn toegerust?
When they open your equipment,
en als ze jouw apparaat openen,
and they see what is wrong,
en dan zien ze wat er verkeerd is aan je apparaat,
they open their toolbox,
dan doen ze hun gereedschapskist open,
and they have just the right part to fit into your equipment.
En ze hebben dan precies dat onderdeeltje dat precies past in het apparaat dat jij hebt.
Or they will go to the car.
Of ze lopen naar hun busje terug.
And get just the right part to come and put in.
En ze vinden precies dat ene onderdeeltje dat stuk is in jouw apparaat en dat vervangen moet worden.
Or they will quickly call the support team on the phone.
Of heel snel bellen ze een andere supportafdeling.
From their company.
Van hun eigen bedrijf.
And they will arrive and they put it in. It is the right part.
En dan komt er snel iemand aan en dan komt het juiste onderdeel eraan en dat kan in het apparaat gestopt worden.
They are thoroughly equipped.
Ze zijn volkomen toegerust.
For the equipment which has been made by their company.
Om dat apparaat te repareren dat ze zelf hebben gemaakt.
That's what you are going to be. With that Bible in your hands.
En dat is wat u zult zijn met die Bijbel in uw handen.
God has thoroughly equipped his servants.
De Heere God heeft zijn dienaren volkomen toegerust.
You don't need to say to anybody that yeah, you know your problem, we can't solve it in the Bible, we can't.
Je hoeft niet tegen iemand te zeggen, Als je met iemand in contact komt die een bepaald probleem heeft, ja, daar vinden we geen oplossing voor in de Bijbel.
It's a modern problem. Abraham did not know anything about it.
Dat is een modern probleem. Abraham wist daar niks van.
All the apostles, when they were writing the Bible, they did not know about such problems.
En alle apostelen, toen zij de schriften, de Bijbelboeken schreven, dat hele idee, dat kenden zij niet.
So we need a more modern man's writings to help you with your problems.
Dat is wat je dan kan zeggen tegen zo'n persoon. Hè? Zo van, nou ja, dit is een probleem van deze tijd. Daar vinden we in de Bijbel geen antwoord op. We moeten naar schrijvers van deze tijd om een antwoord te vinden op dat probleem.
This book was given by the manufacturer himself.
Maar dit boek is geschonken door degene die alles heeft gemaakt.
He knows better than all of us put together.
Hij weet het beter dan wij allemaal bij elkaar.
This is his toolbox.
Dit is zijn gereedschapskist.
So if you are failing to use it in the lives of people,
als jij faalt in het gebruik van die gereedschapskist in het leven van andere mensen,
the problem is not with the Bible, the problem is with you.
Dan is het probleem niet in de Bijbel, maar dan ligt het probleem bij u.
There is a famous saying in English. I don't know whether you have it in Dutch.
En er is een bekend gezegde in het Engels. Ik weet niet of u het ook in het Nederlands kent.
It says a bad carpenter blames his tools.
En dat zegt: een slechte timmerman geeft zijn gereedschap de schuld.
He tells you that the problem is the tools, but actually the problem is him.
Hij zegt dat het probleem in het gereedschap ligt, maar in werkelijkheid ligt het probleem bij hemzelf als timmerman.
When you are counseling people,
als u mensen pastorale zorg geeft,
are you finding the Bible to be irrelevant?
Vindt u dan dat de Bijbel niet relevant is?
Because if you are, the problem is you, not the Bible.
Als u dat vindt, dan ligt het probleem bij u, niet bij de Bijbel.
And you need to do something about your own faith in this book.
En het is heel belangrijk dan dat er wat verandert aan uw vertrouwen in het boek.
You need to go back to God and repent of your unbelief.
En het is heel belangrijk dat u terugkeert tot de Heere God en dat u zich bekeert van uw ongeloof.
You are destroying people. You are not helping them.
Want dan bent u bezig om mensenlevens kapot te maken in plaats van hen te helpen.
You are like that person who is arguing with the manufacturer's manual.
Dan bent u zoals die persoon die in discussie gaat met degene die de handleiding zelf heeft geschreven en het apparaat heeft gemaakt.
And in the end, God will say to you, you lazy and wicked servant.
En aan het einde zal de Heer tegen u zeggen: gij luie en slechte slaaf.
Instead of learning to use this tool that I have given you, you've gone to everything else.
In plaats van dat je hebt geleerd om die gereedschapskist en dat instrument dat ik jou heb gegeven om dat goed te gebruiken, heb je je toevlucht genomen tot allerlei andere dingen.
And is going to demand the blood of all the slain at your hands.
En hij zal jou het bloed toerekenen van allen die daardoor verloren zijn gegaan.
This is the reason why Paul proceeds at the beginning of chapter 4.
En dat is de reden waarom Paulus aan het begin van hoofdstuk 4 doorgaat.
To say to Timothy,
om tegen Timotheus te zeggen:
preach the word.
Predik het woord.
Preach the word.
Predik het woord.
It doesn't matter what the circumstances might be. Preach the word.
Het maakt niet uit hoeveel raadgevers er ook zijn. Predik het woord.
I ask our brother to read the first two verses of chapter 4.
Ik lees opnieuw de eerste twee versen van hoofdstuk 4, 2 Timotheus. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn heerlijkheid, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht.
clearly, Paul brings in the great judgment day.
Het is heel duidelijk dat Paulus hier de grote oordeelsdag ook naar voren brengt.
He is mindful that he himself is going to meet his maker.
Hij realiseert zich dat Paulus zelf op weg is naar het staan voor zijn eigen schepper.
He's going to give an account to God.
En hij zal verantwoording afleggen aan de Heere God.
For the way in which he has labored all his years.
Voor de wijze waarop hij al die jaren heeft gearbeid.
He's now got his young man whom he is leaving in the world.
En hij heeft hier deze jonge man die hij zal achterlaten in deze wereld.
And he charges him so that he also is ready to meet his maker.
En hij draagt hem op en hij beveelt hem, zodat ook Timotheus straks klaar zal zijn om zijn maker te ontmoeten.
He awakens his conscience to the seriousness of the issue at hand.
En hij schudt zijn geweten wakker ten aanzien van de ernst van deze zaak.
This is not a playing ground, Timothy.
Dit is niet iets om mee te spelen, Timotheus.
This is a battleground, Timothy.
Maar dit is waar de strijd zich afspeelt, Timotheus.
There are issues of life and death here.
En hier zijn kwesties van leven en dood.
Preach the word.
Predik het woord.
It doesn't matter what the circumstances might be.
En het maakt niet uit wat de omstandigheden ook zijn.
Make sure you are faithful in this work.
Maar wees ervan verzekerd dat je getrouw bent in dit werk.
Oh brethren, that we might feel and sense the impact of these words upon us.
Oh broeders en zusters, dat we zullen voelen en zullen ervaren de impact van deze woorden die we hier lezen.
There are too many churches where people enter the pulpit and say everything else except the word of God.
Er zijn te veel kerken waar mensen de kansel bestijgen en van alles prediken behalve het woord van God.
Yes, they read it somewhere at the beginning of the sermon.
Ja, de Bijbel wordt wel aan het begin gelezen.
And as if they are jumping into a swimming pool.
Maar alsof het is alsof ze daarna in het zwembad duiken.
They jump on it about 3 times and then dive into the pool of their own stories. Into the swimming pool.
En ze gaan een paar keer.
They bounce on the Bible 3 times and then go into the pool, the swimming pool, to swim in their own.
Oh,
stories.
Duikplank. Ze. Sorry. Ze, 3 keer gaan ze even op en neer op de duikplank van het woord van God. En daarna nemen ze een duik in het zwembad van hun eigen verhalen en verzinsels.
So all they're talking about are things they wanted to talk about, except what God wants them to talk about.
Dus alles waar ze over praten zijn de dingen waar ze zelf over willen praten, maar ze zeggen niet datgene wat God wil dat ze zeggen.
Nice entertaining stories.
En het zijn leuke en onderhoudende verhalen.
Even wise sayings that they've picked up in their reading.
Het zijn wijze gezegden, tegelwijsheden die worden verkondigd.
But not expounding the scriptures.
Maar de schrift wordt niet uit de doeken gedaan.
And that's wrong, brethren. It's wrong.
En dat is fout, broeders en zusters. Dat is fout.
If I could use an example from the villages of Africa.
Als ik een voorbeeld mag gebruiken vanuit de dorpen in Afrika.
It is like trying to kill a lion using a toy gun.
Het is alsof iemand probeert om een leeuw te doden met een speelgoedpistooltje.
It's going to destroy you in the end.
Dat loopt niet goed af.
God has given you the Bible.
God heeft je de Bijbel gegeven.
To destroy sin in human lives.
Opdat zonde in mensenlevens wordt vernietigd.
Preach it.
Predik het.
Teach from this book.
En onderwijs uit dit boek.
Let God's people go home with the word of God filling their lives.
Feeling?
Feeling.
Laat mensen naar huis gaan met vervuld, dat hun leven vervuld is van het woord van God.
And it doesn't matter the circumstances.
En de omstandigheden doen er niet toe.
And that's where we need to end this message.
En dat is waar we mee eindigen, deze boodschap vanmorgen.
Because that's what Paul says to Timothy.
Dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt.
That you are getting close to days when people will not listen to the teachings from this book.
Hij schrijft aan hem dat we dicht bij de tijd komen dat mensen dit niet meer zullen verdragen, de gezonde leer.
Verse 3 to verse 4.
Vers 3 en 4.
Go ahead and read it, include verse 5.
Ja, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verdichtsels, tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.
You see, human nature is rebellious against God.
De menselijke natuur komt in opstand tegen God.
You need to be convinced about that.
Het is belangrijk dat u daarvan overtuigd bent.
When people are teaching that they just came out of a big bang. There was just a bang and there they are as human beings.
Als mensen onderwijzen dat zij voortkomen uit een big bang, dat er een knal is geweest en dat alles daaruit voort is gekomen.
That's not education.
Dat is niet onderwijs.
That's rebellion.
Dat is rebellie.
When people want to continue in their sin in the church.
Als mensen in hun zonde willen blijven doorgaan in de kerk.
That is not development.
Dat is niet ontwikkeling.
That's not being modern.
Dat is niet dat je dan modern bent.
It is rebellion.
Maar het is rebellie.
So do not be surprised that there is rebellion.
Dus we moeten niet verbaasd zijn als we rebellie tegenkomen.
And what rebellion does?
En wat rebellie doet?
Is that it makes people choose their own teachers who are not faithful to this book?
Is dat mensen hun eigen onderwijzers, hun eigen leraars uitkiezen die niet getrouw zijn aan dit boek?
So that they can listen to things that will make them comfortable in their sins.
Zodat ze kunnen luisteren naar dingen die hen geruststellen in hun zonden.
Paul says to Timothy.
En Paulus zegt tegen Timotheus.
And in that sense, God says to us as well.
En de Heere God zegt ook tot ons.
Don't let that move you.
Laat je daardoor niet uit het veld slaan. Maar blijf getrouw.
That's the challenge that comes to us.
En dat is de uitdaging die tot ons komt.
Because this book is the living and enduring word of God.
Omdat dit boek het levende en het blijvende woord van God is.
Continue preaching it despite the unbelief around you.
Blijf het prediken ondanks al het ongeloof dat om je heen is.
Those whom God intends to save, he will save through this book.
Degene die God wil redden, zullen gered worden door de prediking van het woord.
And in the midst of the darkness, God will raise a new generation to live for him and glorify him.
En te midden van alle duisternis zal de Heere God een nieuwe generatie doen opstaan die voor hem zal leven en hem zal verheerlijken.
And he will do it as you faithfully declare his living and eternal word.
En dat zal God doen als wij getrouw zijn levende en blijvende woord zullen verkondigen.
Oh, I challenge you, brethren.
En daarom daag ik jullie uit, broeders en zusters.
I know you live in dark days here in Europe.
Ik weet dat jullie hier in Europa in hele donkere dagen leven.
But be faithful.
Maar wees getrouw.
Be faithful.
Wees getrouw.
This book is powerful.
Dit boek is krachtig.
It will do its work.
Het zal zijn werk doen.
And you will be amazed at what God will do through you if you remain faithful to preaching this word.
En je zult verbaasd zijn over wat God door u heen zal doen als u getrouw blijft aan zijn woord.
May God truly help you.
Mag de Heere u waarlijk helpen.
Amen.
Amen.